Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. In de 40 dagen tijd bezinnen we ons hoe we dichter bij de Heer kunnen komen en meer in zijn voetspoor kunnen treden. De projecten van Kerk in Nood kunnen daarvoor een inspiratiebron zijn. De Pauselijke Stichting Kerk in Nood is gestart met een vasten- en paasactie om haar hulp voor kloosterzusters te versterken in de landen overal ter wereld die het ergst getroffen zijn door oorlog en armoede of waar christenen een minderheid vormen. De actie draagt de titel Buitengewone vrouwen, dankzij God, dankzij u. Bij het startschot van de actie verklaarde de uitvoerende president van Kerk in Nood, Dr. Thomas Heine Geldern:
Kloosterzusters zijn de heldinnen van de kerk. Ze tonen ons een weg naar heiligheid en geven ons een voorbeeld van hoe men zijn leven vreugdevol en zinvol kan leven. Dat kan ook de weg van de genezing zijn voor een samenleving waarin onophoudelijk over de rol van de vrouw wordt gedebatteerd.
Elk jaar ontvangt de Pauselijke Stichting meer dan 800 aanvragen voor opleidingsprojecten, bestaanshulp, bouw- of transportprojecten voor kloosterzusters uit 85 landen. Kerk in Nood ondersteunt onder andere meer dan 4500 kloosterzusters opdat ze hun kloosterleven, als ook hun pastoraal en sociaal werk in de zorg voor zieken, wezen of bejaarden, ook zouden kunnen voortzetten op plaatsen waar ze over geen eigen inkomen beschikken. Dit is bijvoorbeeld het geval in Oekraïne, in Rusland of in het door crisis geteisterde Venezuela. In oorlogsgebieden als Irak, Syrië, de Centraal-Afrikaanse Republiek of Zuid-Soedan, maar ook na natuurrampen, bijvoorbeeld na de aardbeving in Mexico, werden talrijke kloosters verwoest of zwaar beschadigd. Zonder hulp bij de heropbouw door Kerk in Nood zou het voor de kloosterzusters nagenoeg onmogelijk zijn om in die regio's te werken. Volgens de laatste cijfers van het Statistisch Jaarboek van de Kerk zijn er wereldwijd zowat 660.000 vrouwen die zich in kloostergemeenschappen wijden aan gebed en aan de dienst voor de meest behoeftige mensen. Kerk in Nood ondersteunt meer dan 11.000 zusters overal ter wereld. Daarnaast wordt aan nog meer kloosterzusters hulp geboden bij bouw, transport en pastorale projecten. Terwijl het aantal roepingen van kloosterzusters vooral in Europa en in Amerika aan het dalen is, kan er in Afrika en in Azië echter een onophoudelijke stijging worden vastgesteld. Daarom vertegenwoordigen opleidingsprojecten voor kloosterzusters en novicen in die twee continenten meer dan 80% van alle projecten die door Kerk in Nood op dit vlak worden ondersteund. Die hulpmaatregelen komen meer dan 5700 zusters ten goede. In overeenstemming met haar charisma en haar geschiedenis besteedt de stichting in het bijzonder aandacht aan de contemplatieve kloosterorden.
Ze brengen in de stilte van het klooster kostbare vruchten van genade en barmhartigheid voort en vertegenwoordigen het biddend hart van de kerk.
Aldus paus Franciscus in zijn apostolische constitutie Vultum Dei Quaerere over het contemplatieve monastieke leven in vrouwelijke kloosterorden. Volgens gegevens van de Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven zijn er wereldwijd ongeveer 40.000 contemplatieve kloosterzusters, van wie de helft in Europa. Daarom komt 80% van de hulpmaatregelen van Kerk in Nood ten goede aan contemplatieve orden van slotzusters in landen van Oost-Europa, die wegens hun communistische verleden nog altijd met grote economische en spirituele noden worden geconfronteerd.
Welkom bij Radio Maria.
Tijdens de vastentijd zou Kerk in Nood met haar 23 nationale kantoren ook haar erkentelijkheid tot uitdrukking willen brengen voor alle kloosterzusters die hun missie uitvoeren onder gevaarlijke omstandigheden of die hun leven hebben gegeven voor de mensen die aan hun zorgen waren toevertrouwd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 4 kloosterzusters van de missiezusters van Naastenliefde die in 2014 in Jemen door jihadisten werden vermoord. Of ook voor de 2 kloosterzusters die in 2016 bij uitbarstingen van geweld op Haiti en in Zuid-Soedan het leven verloren. Ook de Colombiaanse missiezuster Gloria Cecilia Narvaez, die al 2 jaar lang in de handen van Al-Qaeda vertoeft nadat ze in Mali werd ontvoerd, mag zeker niet worden vergeten. Thomas Heine Gelderen, uitvoerende president van Kerk in Nood, benadrukte ook:
door hun werk brengen kloosterzusters elke dag opnieuw de liefhebbende nabijheid van God naar miljoenen mensen. Vaak betekent de ondersteuning van kloosterzusters dat een hele gemeenschap of zelfs een hele bevolkingsgroep wordt geholpen.
Naast persoonlijke tekenen van waardering en onze gebeden, omvat dit ook de financiële ondersteuning voor de kloosterzusters.
Daarom vergeet het motto van de campagne ook onze weldoeners niet: dankzij u. Dat is een oproep. Maak deel uit van de missie van moedige kloosterzusters in de hele wereld.
De Zuid-Amerikaanse Siervas is een muziekgroep met voornamelijk religieuzen uit Peru. Ze zingen voor ons hun liefde uit voor de Heer. Ik hou van u, te amo.
Hoy te vengo a adorar, hoy te vengo a cantar, hoy te vengo a decir que te amo. Eres tú mi Señor, te doy lo que yo soy, no te olvides que soy de carne y hueso. Te amo. Permite que te lo diga de nuevo, te amo. Por eso yo mi vida te la entrego. Quiero a ti llevarte, ir por todas partes, cantar que hay esperanza, que estás vivo. Hoy te vengo a adorar, en esta hostia estás, también estás muy dentro conmigo. En el frágil estás y el encuentro es real, en él me hablas fuerte tú mismo.
Seigneur Jésus.
Voor haar vaste campagne ten voordele van de kloosterzusters heeft Kerk in Nood enkele video's gemaakt met getuigenissen van zusters. We kunnen u deze op de radio niet laten zien, maar we kunnen hen wel het woord geven. We luisteren naar een zuster uit Peru.
Mi nombre es
Mijn naam is Moeder Graciana en ik kom uit Peru.
Vivo en un pueblo pequeño de la
ik woon in een klein dorpje boven in de bergen waar de mensen een hard leven leiden.
Por eso estamos aquí.
Daarom zijn we hier.
Aquí no recibe
in deze bergachtige regio woont er geen enkele priester. Daarom hebben we van de paus toelating om huwelijken en doopsels in te zegenen en om de communie te brengen. Ik behoor tot de congregatie van missionarissen van Jezus Woord en Slachtoffer. Samen met de zusters helpen we de mensen. We brengen hun geluk en hoop. We reizen iedere dag vele uren om tot bij de meest verlaten mensen te komen. We leren hen dat ze in het licht van het geloof hun moeilijkheden kunnen overwinnen en hun lijden kunnen aanvaarden. Want ze weten dat er hen iets veel beters te wachten staat. We staan mensen bij in moeilijke situaties, bij ziektes, en we helpen hen om vredig te sterven. Op die momenten zijn ze niet alleen. We bidden elke dag voor onze mensen en voor onszelf, zodat we steeds de kracht hebben om vol te houden. En we bidden natuurlijk ook voor onze weldoeners, die ons vrijgevig helpen om onze missie te volbrengen. We helpen deze mensen uit liefde voor God. En deze hulp is alleen mogelijk dankzij de weldoeners van Kerk in Nood. Dank u wel. Buitengewone vrouwen, dankzij God, dankzij u.
In Syrië werd een actieplan overeengekomen dat het voor duizenden christenen mogelijk moet maken om naar hun huizen in de stad Homs terug te keren. Bij dat plan waren ook kerkleiders en een vooraanstaande katholieke hulporganisatie betrokken. Naar aanleiding van een ontmoeting in Homs ondertekenden de leiders van 5 kerkgemeenschappen de overeenkomst van het comité voor de heropbouw van Homs. Als onderdeel van de eerste fase van de uitvoering van dit plan zal Kerk in Nood 300 huizen heropbouwen. In een tweede fase is de heropbouw nog eens 980 huizen voorzien. 80 van leden van de Melkitische Grieks-Katholieke gemeenschap, 600 van leden van de Grieks-Orthodoxe gemeenschap en 300 huizen van Syrisch-Orthodoxe gezinnen. Kerk in Nood zal een deel van dit project ondersteunen. Over de betekenis van deze overeenkomst zei priester André Halemba, de verantwoordelijke voor de projecten van Kerk in Nood in het Midden-Oosten.
Deze overeenkomst is een van de essentiële maatregelen voor het herstel van de christelijke gemeenschap in Homs. De verplichting om zoveel huizen opnieuw op te bouwen is een lichtstraal van hoop voor de mensen die absoluut willen terugkeren naar deze stad, die voor christenen een van de belangrijkste van heel Syrië is.
De Grieks-Orthodoxe bisschop van Homs, George Abu Zakem, benadrukte:
de mensen moeten naar hun huizen kunnen terugkeren, maar zonder de hulp van Kerk in Nood is dat onmogelijk.
En de Melkitische priester, pater Bolos Manhal, zei hierover:
ik ben bijzonder gelukkig dat de mensen die wonderbaarlijke kans krijgen om naar hun huizen terug te keren. Ze hebben zoveel leed meegemaakt en voor velen zal met de terugkeer een droom in vervulling gaan. Ze moesten zoveel geld uitgeven om een woning te huren, dat de heropbouw van hun huizen het gezinsbudget sterk zal ontlasten. Daarnaast zijn er in de stad meer mogelijkheden om werk te vinden dan op het platteland, en daar zullen ze dan gebruik kunnen van maken.
Kerk in Nood zal de wederopbouw van de huizen met maximum $3,500 per huis ondersteunen. Aangezien in Homs meer dan 12.500 huizen werden vernield en er daarnaast 37.500 zwaar werden beschadigd, leven vele christenen als intern ontheemden soms al 7 jaar lang in de nabijgelegen Vallei der Christenen. Op het hoogtepunt van het conflict in 2014 woonden er in de oude stad van Homs nog minder dan 100 christenen. Gerichte aanvallen door islamistische extremisten dwongen ongeveer 250.000 mensen om uit de stad weg te vluchten. Vorig jaar werkt de Kerk in Nood een plan uit om 100 huizen herop te bouwen die aan Melkitische en Syrisch-orthodoxe gezinnen behoorden. Van die huizen zijn er al 85 opnieuw bewoond en de terugkeer van de resterende gezinnen is voorzien tegen het najaar, aan het begin van het nieuwe schooljaar. Het plan voor de heropbouw van Homs 2018 maakte deel uit van een voornemen dat nu al tot de heropbouw van bijna 500 huizen heeft geleid, gespreid over heel Syrië. Veel van die woningen bevinden zich in Aleppo. Sinds het begin van de crisis in Syrië in 2011 heeft Kerk in Nood 750 projecten voltooid waaraan 150 partners hebben deelgenomen. Bij Kerk in Nood geven we niet alleen financiële hulp die we van onze weldoeners mochten ontvangen, maar bidden we ook opdat alles ten goede zou mogen veranderen. Het is ons gebed voor anderen. This is my prayer for you, zingt Alyssa Turner.
Anywhere, fighting off the light.
Vorige maand bezocht Dennis Peters van Kerk in Nood Nederland Syrië. En ik kon even met hem spreken kort na zijn terugkeer uit dat land. We luisteren samen naar het gesprek dat ik met hem had. Welkom Dennis van Kerk in Nood Nederland in onze studio. Onlangs was u op projectreis naar Syrië. Waar precies en wat is de huidige toestand daar?
Veel verschillende plekken bezocht. Begonnen eigenlijk in Libanon al, waar ook heel veel Syrische vluchtelingen zijn. En daarna doorgereisd naar Damascus, de hoofdstad. Om vervolgens in de richting van Homs te reizen naar de Vallei van de Christenen. En dan via de kust eigenlijk weer terug naar Libanon. Vijf plaatsen met heel de eigen verhalen eigenlijk ook van de mensen.
Mm-hmm. En wat heeft u tijdens die reis het meeste indruk op u gemaakt?
Ik denk toch wel een moeder die we tegenkwamen die dezelfde dag haar zoon heeft moeten laten gaan in de richting van Libanon. En dat is omdat haar man was al overleden aan een hartaanval. En die zoon die zou in dienst moeten vechten in de oorlog in Syrië die al 8 jaar aan de gang is. Ja, en zij kon het niet aanzien dat haar zoon ook nog kwijt zou raken. Dus die zoon die is gevlucht naar Libanon, waar heel veel mensen naartoe gaan op het ogenblik. En dat betekende dat zij achterbleef met een dochter van 16 en een zoontje van 11. En zij zich heel erg zorgen maakte over haar zoon van 19. Of die wel veilig was aangekomen. Mm-hmm. En dan zit je daar in een woonkamertje met een kacheltje. Met iemand die al heel veel is kwijtgeraakt in de oorlog. Haar huis is helemaal kapot. Ze is gevlucht naar het gebied van de Vallei van de Christenen waar ze werd opgevangen. En dan nog steeds gewoon dit soort tegenslagen te verduren heeft gekregen. En dan diezelfde dag dat wij er waren ook nog. Dus die vrouw die was behoorlijk emotioneel. Maar ook wel tegelijkertijd heel dankbaar voor de steun die wij als kerk kunnen geven. Mm-hmm. In haar geval voedsel dat ze krijgt via een centrum daar. Wat gerund wordt door een paar jonge studenten. Dus dat is ook wel heel positief, heel mooi om te zien. En daarna ook bonnen krijgt voor olie, voor de kachel als het koud is. We hebben het idee misschien bij Syrië dat het een heel warm land is, Midden-Oosten. Maar het was er net zo koud als hier in België en Nederland eigenlijk. 11 graden, ietsje minder geloof ik zelfs nog. Ja.
Mm-hmm. En nu in de winter?
Ja, nu in de winter is het gewoon koud hè.
Mm-hmm. Ja. En dat wordt georganiseerd vanuit de kerk. Wat heeft de kerk in Syrië op dit moment nodig?
Heel veel. Nou, eigenlijk meerdere dingen. Aan de ene kant heb je de noodhulp in de zin van voedsel, medicijnen. Een heel groot tekort aan medicijnen in het land. En de medicijnen die er zijn heel duur. Dus heel veel mensen kunnen ze niet betalen. Dat is echt noodhulp aan die kant. En dan heb je natuurlijk de opvang van de mensen. De huizen waar ze nu in kunnen wonen. En aan de andere kant natuurlijk gewoon de geestelijke steun ook. Zoveel mensen die iemand hebben verloren, een familielid of een vriend of noem maar op. En die gewoon begeleiding daarbij nodig hebben. Traumazorg, geestelijke begeleiding. Dus ook het zorgen dat de priesters, de zusters, dat zij bij hen op bezoek kunnen komen, is niet vanzelfsprekend. Alleen al door de kosten van de benzine voor de mensen om het vervoer te kunnen hebben, om daar naartoe te gaan. En het laatste puntje eigenlijk is wederopbouw. We zijn begonnen. Een van de steden, ik zei het al, is Homs geweest, waar ik ben geweest. En daar hebben we net op de dag dat wij daar waren ook kunnen zien hoe de bisschoppen daar een convenant hebben getekend met Kerk en Nood om zo'n 900 huizen opnieuw te gaan opbouwen. En ik ben in een van die huizen geweest die al wel klaar is uit een pilotproject wat we nu hebben gehad met 100 huizen. Ja, en dan sta je daar. Van binnen ziet het best wel netjes gestukt uit. Ja, een beetje basic, een beetje eenvoudig. Maar dan kom je op de balkon te staan. Het balkonnetje waarbij je naar buiten kijkt in de straat. En dan zie je verwoesting overal. En ruïnes. En dan wat was die ertussen hangt. Je kijkt door een gat in een groot gebouw in de muur. En daar staat een plastic stoeltje en daar hangt de was te wapperen. En dan blijkt dat in een kamer die dan nog wel heel is in dat gebouw. Gewoon mensen wonen. Nou, die mensen die dus nog wel terug kunnen voor een klein bedrag dat ze hun huizen weer kunnen opbouwen, die gaan we dus de komende tijd al helpen.
Mm-hmm. Kerk in Nood helpt dus bij de wederopbouw. Wat kunnen de weldoeners hier in ons land doen om te helpen?
Financieel natuurlijk altijd gewoon steunen. Iets wat, ja, voor mij was het ook nieuw hoor. Voor 3.500 euro tot dat bedrag kun je eigenlijk gewoon een gezin laten terugkeren naar zijn eigen huis. En dat gaat in kozijnen zitten. Een beetje het oplappen van de muren eigenlijk. En het klaarmaken van in ieder geval een toilet en een pitje waar mensen weer op kunnen koken. En dan kunnen mensen weer terug naar hun eigen huis. En dat is voor heel veel mensen heel wat waard. Dus dat is financieel natuurlijk al heel belangrijk, naast die noodhulp die we ook geven. Gebed natuurlijk. Voor de wonden die mensen hebben in hun hart. Misschien wel ook in richting mensen qua ja, haat, misschien zelfs wel wroeging. Ja, alle wonden die de oorlog heeft geslagen, dat sowieso. Vergeving, dat zij dat ook, dat ze mensen kunnen vergeven die hen iets hebben aangedaan. Dus gebed daarvoor is wel heel hard nodig. En ja, iets wat we eigenlijk weinig horen, is de verhalen van de christenen überhaupt in Syrië. We zijn als Kerk in Nood zijn we begonnen om daar onderzoek naar te doen, in Syrië zelf. Parochie per parochie worden de priesters gebeld om te vragen, wie is er gebleven uit uw parochie in uw eigen omgeving? Wie is er gekidnapt geweest? Wie zijn er vermoord in de tijd van de oorlog? En hoe staat dat met de kerkelijke bezittingen? Dus zijn die vernield? Zijn de dingen gestolen? Zijn de gebouwen misschien helemaal kapot gemaakt? En zo proberen we dat nu in kaart te brengen. Ja, en dat verhaal van hoe groot die verwoesting eigenlijk is, ik kan de cijfers nog niet geven, maar we zien al wel dat dat meer is dan dat we hadden verwacht. En dat mag ook best wel eens bekend worden in België of in Nederland.
Ja, en dat verhaal kunnen wij verder vertellen aan onze weldoeners. En dat zou heel mooi zijn moesten onze weldoeners dat ook verder vertellen aan anderen. Hartelijk dank, Dennis. U bent ter plaatse geweest. U spreekt uit eerste hand. Dank u wel voor uw interview. En tot een volgende keer.
Graag gedaan.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Op 15 november van het jaar 2017 stond er plots een peperdure Lamborghini in het midden van Vaticaanstad op Paus Franciscus te wachten. Met een gouden en witte lijn is de bolide helemaal aangepast naar de wensen van het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk. De paus kwam kijken naar het prachtige design en het professionele maatwerk dat speciaal voor hem zo ingericht was. Maar al snel bleek dat de paus het cadeau niet zou houden. De paus zegende de wagen, zette er een handtekening op en keerde de spectaculaire wagen de rug toe. Meteen gaf hij de opdracht aan het internationale veilingshuis Sotheby's om de wagen te verkopen voor het goede doel. Het is niet de eerste keer dat de paus peperdure voertuigen achter zich laat. In 2014 verkocht hij een Harley-Davidson ten voordele van een daklozencentrum in Rome. Paus Franciscus zelf houdt het liever bij zijn simpele blauwe Ford. Daarin wordt hij het liefst rondgereden. Op het Sint-Pietersplein en bij officiële gelegenheden kan je hem ook vinden in de legendarische Pausmobiel, een speciaal ontworpen voertuig waarin je gemakkelijk kan rechtstaan om naar het publiek te zwaaien. Of hij ook een testritje gemaakt heeft in de Italiaanse racewagen is niet bekend.
Dankzij de schenking van €200.000 die Kerk in Nood na de veiling van de door Paus Franciscus geschonken Lamborghini heeft gekregen, kan Kerk in Nood nu twee nieuwe initiatieven financieren die ten goede zullen komen aan de christelijke gezinnen in de vlakte van Nineveh in Irak. Op 15 november 2017 had de Heilige Vader beslist om een deel van de opbrengst uit de verkoop van de Lamborghini Huracan, die de autoconstructeur hem had geschonken, ter beschikking te stellen van Kerk in Nood. Nu zal Kerk in Nood dit pausgebaar omzetten in concrete hulp door met dit geld de heropbouw te financieren van twee inrichtingen van de Syrisch-Katholieke Kerk die in de oorlog werden vernield. Het gaat hierbij om de heropbouw van de naar de Maagd Maria genoemde kleuterschool en van het multifunctioneel centrum van de gelijknamige parochie. Beide gebouwen bevinden zich in Bashika, dat op amper 30 kilometer van Mosul ligt. Het kleine stadje werd in de oorlog hard getroffen, maar talrijke leden van de christelijke gemeenschap zijn ondertussen teruggekeerd. Inmiddels werden al 405 van de 580 beschadigde woonhuizen heropgebouwd, en 50% van de christenen, namelijk 1585 mensen, zijn teruggekeerd. De twee heropbouwinitiatieven die met de opbrengst uit de verkoop van de Lamborghini worden gefinancierd, zullen ook ten goede komen aan de andere minderheden in de stad. aangezien het multifunctioneel centrum plaats biedt aan meer dan 1000 personen en door de verschillende gemeenschappen voor bruiloften en religieuze feesten zal worden gebruikt. Het zal het grootste centrum van de streek zijn en ter beschikking worden gesteld aan meer dan 30.000 inwoners die tot verschillende groepen en geloofsovertuigingen behoren. Iets meer dan 2 jaar na de bevrijding van de dorpen in de vlakte van Nineveh heeft het aantal christenen dat naar hun huizen is kunnen terugkeren de stoutste verwachtingen overtroffen. Op 11 januari van dit jaar waren 9.108 gezinnen naar hun dorpen teruggekeerd. Met andere woorden, bijna 46% van de 19.832 gezinnen die daar woonden in 2014 voor de invasie van IS. Dit is te danken aan de enorme inspanningen die werden geleverd voor de heropbouw van deze dorpen, die grotendeels door Kerk in Nood werd gefinancierd. Hierdoor konden tot op vandaag 41% van de 14.035 door IS vernielde en zwaar beschadigde woningen worden heropgebouwd.
Het initiatief, waarbij naast de stichting ook de lokale kerken een vooraanstaande rol spelen, heeft met de Heilige Vader een onvermoeibare weldoener gevonden. In 2016 schonk Paus Franciscus al 100.000 euro aan de St. Joseph Charity Clinic in Erbil, die gratis medische verzorging aanbiedt. Het bijkomende geschenk van de Heilige Vader zal de christenen de mogelijkheid bieden om hun eigen geloof te beleven en hun kinderen een toekomst in Irak te garanderen. Het zal tegelijkertijd een krachtige boodschap zijn en een uitnodiging voor een vreedzaam samenleven van de diverse godsdiensten in een regio waar het fundamentalisme spijtig genoeg ook enorme schade heeft berokkend aan de interreligieuze betrekkingen.
Een snelle wagen die uitzicht biedt op een beter leven. Daarover zingt ook de Amerikaanse zangeres Tracy Chapman.
Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says, body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights stay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter.
buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car, speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better, thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere, so take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car, so fast I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, fast enough so you can fly away. You gotta make a decision, leave tonight or live and die this way.
De Engelstalige gebieden van Kameroen worden onophoudelijk opgeschrikt en geteisterd door het conflict tussen Engelstalige separatistische groeperingen en de Franstalige regering van het land. In deze context van moorddadige gevechten probeert de kerk de dialoog tussen de diverse partijen opnieuw tot stand te brengen. Monseigneur Emmanuel Abbo, de bisschop van Ngaoundéré in het Franstalige gebied, en monseigneur Michael Bibi, de hulpbisschop van Bamenda in het Engelstalige deel van het land, vertellen aan Kerk in Nood hoe ze de situatie in hun land ervaren. Bij diverse gelegenheden heeft de Kerk van Kameroen alarm geslagen om te wijzen op de situatie van geestelijken, priesters en kloosterlingen die in de Engelstalige regio's wonen. Welke rol speelt de Kerk, monsieur Bibi?
De Kerk bevindt zich in de vuurlijn. In het Engelstalige gebied werden een priester en een seminarist doodgeschoten. In het geval van de seminarist kunnen we van een regelrechte executie spreken die heel doelgericht en bewust vlak voor zijn kerk en in het bijzijn van de parochianen plaatsvond. Spijtig genoeg zijn dit geen alleenstaande gevallen. Ik krijg steeds weer verontrustende meldingen binnen over talrijke kloosterlingen die onder vuur worden genomen, die worden ontvoerd en afgeperst. Ook ik werd gearresteerd, maar na enkele uren opnieuw vrijgelaten. Ik kan met zekerheid stellen dat vooral de veiligheid van geestelijken die in de Engelstalige gebieden wonen heel ernstig wordt bedreigd. Wij spreken de waarheid. We raden de jongeren aan om naar school te blijven gaan en zich niet bij de milities aan te sluiten, omdat dat nergens toe leidt. Daarom beschuldigen de milities ons ervan dat wij in de kaart van de regering spelen. We hebben echter ook het gedrag van de regeringstroepen aan de kaak gesteld en verzocht om de regio te demilitariseren. Dit heeft ervoor gezorgd dat de overheidsinstanties ons als aanhangers van de rebellen beschouwen. Dat wij de waarheid spreken, wordt ons in dit moorddadig conflict niet in dank afgenomen. In werkelijkheid worden door beide partijen mensen vermoord en geweld wordt alleen maar met geweld beantwoord.
En hoe ziet de situatie van de kerk in uw bisdom eruit, monsieur Abbo?
De evangelisatie van mijn bisdom vond bijna 60 jaar geleden plaats. De oblaten van Maria Immaculata, een Franse kloosterorde, kwamen hieraan in de jaren 50 van de vorige eeuw. Op dit ogenblik geven drie elementen ons reden tot hoop. Onze geestelijken zijn zeer jong en dynamisch en de samenwerking met hen verloopt uitstekend. We kunnen steunen op de aanwezigheid van kloosterbroeders die ons pastorale zorgen delen. En tot slot kunnen wij ondanks de heersende armoede op de gelovigen rekenen die bereid zijn om alles te doen wat mogelijk is om ervoor te zorgen dat onze kerk vooruit gaat. We worden echter met enorme uitdagingen geconfronteerd. Op pastoraal gebied beschikt het bisdom over onvoldoende priesters. Om die reden heb ik om fidei donum priesters verzocht. Daarnaast ontbreekt het ook aan personeel en materiële middelen. Op sociaal gebied willen wij onze scholen en gezondheidscentra als duurzame instellingen terugopbouwen. Wat de ontwikkeling betreft willen wij de straatarme bevolking ondersteunen door samenwerkingsverbanden en coöperatieven op te richten. Een van de prioriteiten van ons pastoraal plan is de bouw van een bisschoppelijk pastoraal centrum. Het is de bedoeling dat daar opleidingscursussen voor onze 343 catechisten en 57 priesters worden georganiseerd.
En wat zou u onze weldoeners willen zeggen, Monsieur Bibi?
We hebben het gebed van Kerk in Nood nodig. Daarnaast hebben wij echter ook concrete en onmiddellijke hulp nodig voor de slachtoffers van het conflict in het Engelstalige landsgedeelte, in overeenstemming met de woorden van Jezus Christus. Ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik was naakt en u hebt mij gekleed.
En u, Monsieur Abbo?
Ik zou de weldoeners willen bedanken voor hun gulheid. Die hulp is van immens belang voor onze bisdommen, vooral in Kameroen, want Kerk in Nood ondersteunt onze pastorale projecten heel sterk. Ik zou hen willen vragen om nog vrijgeviger te zijn, want onze zorgen nemen alleen maar verder toe.
unchanging, unfailing, resurrected Jesus.
Afrikaanse en christelijke zangeres van gospelmuziek, Adi Hehi, maakte de perfecte overgang van Cameroen naar ons volgende onderdeel. Ze zong Only You, Jesus.
Elke maand stelt Kerk in Nood aan haar weldoeners en sympathisanten enkele projecten voor die als voorbeeld dienen van het werk dat door ons gesteund wordt. We willen u, luisteraars van Radio Maria, graag meenemen voor een figuurlijk bezoek aan die projecten. Ons eerste reisdoel ligt in de Democratische Republiek Congo, waar een seminarie werd heropgebouwd dat door rebellen vernield was.
Er zijn gewapende conflicten in meerdere delen van de Democratische Republiek Congo. In februari werd het seminarie van Christus Koning in Malole, in het bisdom van Kananga in het zuiden van het land, door rebellen geplunderd, verwoest en gedeeltelijk in brand gestoken. Kort daarvoor hadden de rebellen verklaard dat ze van het seminarie hun hoofdkwartier wilden maken. Aangezien de directie van het seminarie de aanvraag geweigerd had en de regering militair ingegrepen heeft, is de situatie verergerd. Gelukkig is er geen enkele van de 77 aanwezige seminaristen die afkomstig waren van 7 verschillende bisdommen gewond geraakt. Het was wel duidelijk dat de situatie steeds gevaarlijker zou worden. Dus werden de seminaristen ondergebracht bij gastgezinnen in de parochie. Aanvankelijk was het de bedoeling om er slechts enkele dagen onderdak te vinden. Dat zijn echter 3 weken geworden, totdat ze uiteindelijk konden worden geëvacueerd en elders in veiligheid worden gebracht. Jammer genoeg bleef er van hun seminarie niet veel meer over. Onze weldoeners hebben met €40.000 bijgedragen aan de heropbouw van het seminarie van Malole, zodat de toekomstige priesters hun opleiding kunnen verder zetten. Het gebouw werd tot grote vreugde van iedereen opnieuw ingewijd. De abt en rector van het seminarie, Richard Kitengi, schrijft ons:
in naam van de hele gemeenschap van het Groot Seminarie van Malole wil ik mijn dankbaarheid uitdrukken. Uit het diepst van mijn hart dank ik u voor uw vrijgevigheid en uw medelijden. Dat geeft ons moed en kracht om opnieuw te beginnen.
Welkom bij Radio Maria.
In Ethiopië brengen we een bezoek aan een centrum voor jeugdpastoraal van het bisdom Addis Abeba.
De jeugdpastoraal is van prioritair belang in het bisdom Addis Abeba, want de jongeren krijgen in Ethiopië veel te verduren. Vele jonge mensen lijden onder de armoede en de werkloosheid en dromen ervan om het platteland te verlaten om naar de hoofdstad en zelfs naar Europa te vertrekken. De meesten beseffen echter niet dat ze daardoor de grond onder hun voeten kunnen verliezen. Bovendien bereiken de invloeden van de moderne wereld met vaak valse waarden tegenwoordig door middel van de media de meest afgelegen dorpen. Daardoor verandert de visie op het leven en op het gezin.
De katholieke kerk heeft bij gevolg besloten om jongerenprogramma's in te richten in de 15 parochies van het aartsbisdom. De bedoeling is om jonge mensen tot groepsverantwoordelijken op te leiden, zodat ze met andere lokale jongeren kunnen werken. Aangezien de parochies in ver uitgestrekte gebieden liggen, is het belangrijk dat er zo vaak mogelijk activiteiten georganiseerd worden. Vooral in onderontwikkelde en ver van de hoofdstad gelegen regio's zijn er nauwelijks mogelijkheden om te groeien en zich te ontwikkelen. De ervaringen in andere landen toont ook aan dat jongeren die erg betrokken zijn bij het kerkelijk leven eerder bereid zijn dan anderen om hun vaderland niet te verlaten, maar om te werken aan een betere toekomst in eigen land.
Een van de belangrijke aspecten voor het bijbrengen van verantwoordelijkheidszin is de voorbereiding op het huwelijk en seksuele voorlichting. Er worden trouwens ook bijbellessen georganiseerd, muzikale evenementen en religieuze zangateliers. Bovendien is er ruimte voor ontmoeting en om samen plezier te beleven bij sport- en spelactiviteiten. Het programma biedt tevens een retraite van 3 dagen per jaar, waarbij de deelnemers zich kunnen toeleggen op hun relatie tot God. Ook jongeren die nog niet in parochies actief zijn, worden expliciet uitgenodigd. Kerk in Nood wil deze belangrijke initiatieven steunen met €10.000.
Ook wij geven de jongeren het woord in het volgende lied. What a beautiful name it is, Jesus, zingen ze. Wie zou hen ongelijk geven? Onze volgende twee reisbestemmingen konden niet verder uit elkaar liggen. Aan de ene kant het broeierige Brazilië in Zuid-Amerika en aan de andere kant de Aziatische steppen en bergen van Kazachstan.
De Missão Belém of Bethlehem-missie is een spirituele gemeenschap die zich vooral bekommert om daklozen, verslaafden en alleenstaanden of mensen die een crisis doormaken. De leden van de gemeenschap, die zichzelf beschrijven als missionarissen, leven dag en nacht met de daklozen, vaak zelfs mee op straat en delen hun bestaan. Hiermee proberen ze de blijde boodschap van Jezus Christus ook voor mensen aan de rand van de samenleving tastbaar en zichtbaar te maken. Deze nog jonge gemeenschap, die opgericht werd in 2005 in Brazilië, telt op dit ogenblik 160 missiehuizen en 7 transitcentra in 70 steden in Brazilië, Haiti en ook in Italië.
Momenteel worden 2000 daklozen verzorgd door 70 gewijde leden van de gemeenschap en 200 voltijdse vrijwilligers. Ze leven allemaal samen, zoals in een grote familie. Mensen die op straat geleefd hebben, geraken in deze familiale sfeer geleidelijk opnieuw gewend aan een regelmatig levensritme en kunnen zo hun capaciteiten ontdekken. Daarvoor werkt de gemeenschap samen met therapeutische instellingen. Er wordt ook de mogelijkheid geboden om een beroepsopleiding te volgen of om zich opnieuw in het beroepsleven te integreren. De straatkinderen worden geholpen om naar hun familie terug te keren voor zover dit mogelijk is. Wanneer de situatie dat onmogelijk maakt, worden ze in pleeg- of adoptiegezinnen geplaatst, in overeenkomst met de bevoegde autoriteiten.
Tot nu toe werden 50.000 mensen opgevangen door de gemeenschap. Ongeveer de helft is teruggekeerd naar een normaal leven. Velen onder hen hebben ook het geloof gevonden en werden gedoopt. Het is bijzonder aangrijpend om te zien hoe mannen op latere leeftijd, na jaren van rondzwerven of verslaving, het witte doopkleed dragen en een doopkaars vasthouden, of hoe ze naar voren treden als kinderen die hun eerste communie doen. Het is dan erg duidelijk dat het doopsel hun een nieuw leven schenkt als kinderen van God.
De lessen over het evangelie die door de leden van de gemeenschap ingericht worden, zijn geliefd en succesvol. Tot op heden hebben 1400 personen deelgenomen aan deze cursussen. Zo bereiden ze zich voor op de taak om het evangelie te verkondigen aan mensen die nog ver van de kerk verwijderd zijn, en vooral aan sociale randgroepen. Voor hun werk is het nodig om catechese materiaal te verspreiden.
Kerk in Nood zou willen helpen met de aanschaf van het nodige materiaal gedurende de komende 4 jaar en heeft bijgevolg €46.100 beloofd.
Kazachstan is een uitgestrekt land dat met een oppervlakte van meer dan 2,7 miljoen vierkante kilometer groter is dan 1/4 van de Verenigde Staten. Desondanks telt het slechts 18 miljoen inwoners. Sinds 1991 is deze voormalige Sovjet-republiek onafhankelijk. 70% van de bevolking is moslim. Er zijn ongeveer 25% christenen, maar de meerderheid behoort tot de Russisch-Orthodoxe Kerk. De katholieken vormen slechts een minderheid van 300 gelovigen. De meeste van hen zijn ex-gedeporteerden of hun afstammelingen en ze zijn van Poolse, Duitse, Baltische of Oekraïense oorsprong.
Kazachstan is een bijzonder mooi voorbeeld van een vriendschappelijk samenleven tussen katholieken en christenen. Er zijn regelmatig ontmoetingen en gezamenlijke initiatieven. Niet lang geleden, ter gelegenheid van het orthodoxe kerstfeest dat gevierd wordt op 7 januari, heeft monsieur José Luis Mombiela Sierra van het bisdom van de Heilige Drievuldigheid in Almaty als voorzitter van de Katholieke Bisschoppenconferentie van Kazachstan nog een ontmoeting gehad met de Russisch-Orthodoxe metropoliet Alexander om hem een zalige kerst te wensen in naam van de andere katholieke bisschoppen, de priesters en de katholieke gelovigen. Er werden geschenken uitgewisseld en gesprekken gevoerd over verschillende belangrijke problemen die beide kerken tegenwoordig ondervinden.
De uitdagingen waaraan de christenen vandaag het hoofd moeten bieden gelden ook voor 12 jonge mannen die zich momenteel voorbereiden in het seminarie van Karaganda, het enige katholieke seminarie van het land, om tot priester gewijd te worden. Er zijn nu slechts iets minder dan 100 katholieke priesters in de 4 katholieke bisdommen van het land. Dat is veel te weinig, des te meer daar de gelovigen wijd verspreid zijn.
Om de toekomstige priesters goed te kunnen opleiden, vraagt het seminarie onze hulp voor de aanvulling van hun bibliotheek. Wij hebben €1.500 beloofd.
Michele Abrantes is een Braziliaanse zangeres van christelijke muziek. Je maakt me zo goed. Het geeft me de rust die ik nooit gevoeld heb. Me faz tão bem.
Vorige maand bracht de nieuwe hulpbisschop van Vlaams-Brabant en Mechelen een bezoek aan Kerkie Noot in de abdij van Park te Heverlee. Hij was bereid tot een interview. Monsieur Van Houten, welkom bij Kerkie Noot. Voordat u hulpbisschop van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen werd, was u priester in het bisdom Brugge. Is het daar dat u Kerkie Noot, het vroegere Oostpriesterhulp, hebt leren kennen en hoe?
Ja, inderdaad, mevrouw. Ik ken Kerk in Nood al een heel lange tijd. Ik moet teruggaan naar het einde van de jaren 60, hè, als opgroeiende jongen. Dan kwam de kapelwagen langs in het dorp. En dan werden wij gevraagd met de misdienaarsploeg mee te helpen om de pakketten af te halen. Hè, al de straten door, alle wijken, niemand vergeten. Dat gaf wel een heel bijzondere indruk. De kapelwagen, ons werd dan ook getoond hoe die kapel daarin aanwezig was en hoe dat gebruikt werd in Oost-Europa. Dus die verste herinneringen zijn toch nog heel levendig. Hè. Dat alles voor dat de Berlijnse muur is gevallen, want dat heeft natuurlijk toen wel een en ander veranderd. Maar dus de periode waarin ik opgroeide, was die kapelwagen, Oostpriesterhulp, later Kerk in Nood, toch om het jaar heel sterk in de picture, zoals we het zeggen, heel sterk in beeld op onze parochie. We konden daar niet naast kijken. Ook het tijdschriften en zo, dat kwam thuis, konden we inlezen, boeken over Pater Werenfried. Dus dat was toch wel heel sterk aanwezig. Hè. Na 89, goed, ben ik ook al wat ouder en was ik ook al priester, was dat toch wel een beetje anders geworden. Hè. Het was een beetje zoeken hoe Oostpriesterhulp dan niet alleen in Oost-Europa, maar in het geheel van de wereld de kerk in nood wilde ondersteunen. En ook dat heb ik toch altijd met aandacht gevolgd. Hè. Mensen kwamen dan om de 2 jaar in de parochie zo, met een boodschap, met wat predicatie, werden nog pakketten opgehaald of financiële hulp gegeven. En wat me toch ook bijblijft, dat het niet alleen ging om pakketten en financiën, maar dat men altijd ook opriep om zo te bidden voor de christenen die, hoe moeilijk voor ons ook voorstelbaar, maar die in andere landen veel te lijden hadden omwille van hun geloof. We probeerden ook daar zo een beetje toch in mee te gaan, dat we die mensen in ons gebed niet wilden vergeten. Dus zo moet ik eigenlijk zeggen, is het toch ja, vanaf mijn jonge tijd tot nu altijd ergens op de weg gebleven. De ene keer sterker, de andere keer wat meer op afstand. Maar toch altijd met dankbaarheid dat er een groep mensen is bij ons die juist aandacht vraagt voor hen die te lijden hebben, die vervolgd worden omwille van een christen zijn en die dat wakker houden, die dat in de aandacht houden. Daar ben ik toch wel heel dankbaar om.
Mm-hmm. Ondertussen is er veel veranderd in de wereld en Kerk in Nood zet zich als katholieke liefdadigheidsorganisatie nog steeds in voor gelovigen, overal waar ze worden vervolgd, of verdrukt of in nood verkeren, door, zoals u al zei, informatie en gebed en acties. Welk huidig project spreekt u het meeste aan?
Wel, ik moet zeggen, toch wel diep getroffen te zijn door al de pogingen die men nu onderneemt om in Irak, Syrië, heel het gebied waar IS zo tekeer is gegaan, en waar hier en daar een beetje rust terugkeert, heel de inspanning tot wederopbouw van die kerk, ondersteuning van gebedshuizen, van hospitalen en zo, gezondheidszorg, dat men dat daar nu probeert toch weer wat gestalte te geven, lijkt me nu toch wel ook voor ons als appel een grote vraag. Heel wat christenen zijn daar omgekomen, heel wat christenen zijn daar weggevlucht, maar degenen die er zijn gebleven, verdienen toch wel alle aandacht. En ik steun dan ook graag de oproepen die nu recent gebeuren en nog lopen, om onze beste krachten, ook met Kerk in Nood en de plaatselijke vertegenwoordigers, om die beste krachten te geven aan de christenen die daar bijna van nul of onder nul herbeginnen, toch met een zekere moed en met vertrouwen. Maar het kan niet, denk ik, zonder onze steun. En goed, wij hebben toch nog wel wat meer mogelijkheden in elk geval dan hinder om hen daarin een duwtje in de rug te geven. Dus dat lijkt me zo uit de hele reeks, de wereld rond, hetgeen mij het meest zo aanspreekt nu, van laten we nu dat gebied niet vergeten, als het misschien op vlak van strijd en oorlog wat kalmer wordt. Laten we ook niet alleen bezorgd zijn om de christenen die naar hier zijn gevlucht en waarvan we hopen dat ze zich wat kunnen integreren of sommigen misschien ooit nog terugkeren. Maar laat ons vooral degenen die achter zijn gebleven en die toch met veel moed willen herbeginnen, laten we hen echt met gebed en financiële steun nabij zijn.
Mm-hmm. Ja, dat kan, of dat is ook mogelijk dankzij onze weldoeners. En waarom, denkt u, is het belangrijk voor gelovigen hier in ons land om geloofsgenoten elders in de wereld te steunen?
Ja, ik denk, het is toch van heel groot belang voor christenen altijd dat ze zich niet beperken tot een kleine en vertrouwde kring zo van gelijkgezinden. Wij hebben het toevallig tamelijk goed materieel althans en het daarbij laten. Ik denk, vanuit het evangelie is er altijd een oproep om dat gesloten denken open te breken. En aandacht te hebben voor mensen, en in de eerste plaats misschien geloofsbroeders en zusters, die het hier of in andere landen in de wereld moeilijk hebben. Dus ik zou bijna zeggen, het is nodig, en het is misschien nog een beetje zelfzuchtig uitgedrukt, het is nodig voor het welzijn van ons eigen geloof, dat we niet terugplooien op onze situatie, maar met een open blik zo in de wereld staan. Dus ik denk dat dat er echt bij hoort, bij ons christen zijn. Evident, de andere reden om hen te ondersteunen, niet aan een lot over te laten. Dus eigenlijk, Kerk in Nood, denk ik, zorgt voor een grote verbondenheid tussen christelijke gemeenschappen, die groot of klein, zwak of sterk zijn, maar die elkaar niet loslaten. En die voor elkaar iets zoeken te betekenen. We dragen elkaar in gebed, we dragen elkaar doorheen heel wat steun. We krijgen van hen, zij krijgen van ons. Het is zo een hele beweging en het is goed dat Kerk in Nood dat wakker maakt of wakker houdt in ons besef. Dus omdat, als ik nog een laatste antwoordje probeer, omdat uiteindelijk in diegenen die het moeilijker hebben, het Christus zelf is, die een appel richt zo van, ik ben daar, in de zwaksten van mijn broeders, wil je mij zien, wil je mij helpen, wil je mij dienen, is voor ons christenen toch nog altijd een extra stimulans om zo echt aandacht te hebben voor wie het moeilijk heeft.
Mm-hmm. Dat is heel mooi om dit interview af te ronden. Hartelijk dank hiervoor.
Dank u, mevrouw.
En dank u voor uw komst. En wij wensen u het allerbeste.
Dank u wel, ook voor jullie en voor al jullie inzet. Ja.
Dank u wel. Met dit interview sluiten we deze uitzending af. En op de duistere klanken van Les Leçons de Ténèbres van Couperin leven we toe naar de Goede Week en kijken we uit naar onze volgende ontmoeting in april. Tot volgende maand.
passionem tiara, respice.